Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Bert Loorman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 22 oktober 2019. Voorganger is dominee Thomassen. En ook vanavond gaan we weer verder met de behandeling met de studie van 1 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk. Wij wensen u een gezegende dienst.
We gaan met elkaar lezen. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2. Kijk, ik heb hier de microfoon liggen. Dit is voor de luisteraars thuis. Die gaan we daar thuis niet brengen, maar u moet eigenlijk, als u een vraag heeft, het even laten weten. Dan krijgt u de microfoon. Dan zorgt... Bert? Ja, nee, Bert zit boven. Nee, Gerard? Die zorgt dan dat u hem even krijgt. En als u dan uw vraag of uw opmerking hierin wil spreken, dan horen de luisteraars thuis ook gewoon luid en duidelijk wat de vraag of de opmerking is. Maar geef dan even aan of... Als u iets wil zeggen. Voel u vrij om het te doen. Het gaat nu alleen via de microfoon. 1 Thessalonicenzen 2. We gaan het hoofdstuk weer met elkaar lezen. En daar staat in 1 Thessalonicenzen 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit verleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen. Niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die, hoe zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus. Eén en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. De vorige keer hebben we behandeld wat is de hartgesteldheid van de prediker? Wat is de hartgesteldheid van Paulus? We hebben toen met elkaar behandeld dat er verkeerde hartgesteldheden zijn. Eén is bijvoorbeeld dwaling, andere is onzuivere motieven. We hebben bedrog gezien, wat Paulus ook noemt. We hebben het gezien dat de mensen behagers zijn en dat er vleiende woorden worden gesproken. Of dat mensen een voorwendsel hebben voor hebzucht of graag de eer van mensen willen ontvangen. En we hebben ook gekeken naar zuivere motieven die Paulus hier opnoemt. We hebben toen gezien dat Paulus echt God wil behagen, dus niet de mens, maar God wil behagen. En dat hij weet dat zijn hart beproefd is door de Heere God zelf. En dat hij God ook als een getuige noemt voor zijn woordbediening. En dat hij vriendelijk is geweest, dat hebben we bijvoorbeeld gezien in vers 7. En die vriendelijkheid konden we ook koppelen naar de vrucht van de geest. Namelijk een deel van de vrucht of een kenmerk van de vrucht van de geest is vriendelijkheid. En we hebben ook gezien, en dat staat ook in vers 7, dat het motief van Paulus laat zien dat hij echt de gemeente koestert. Dat hij de gemeente koestert. En toen hebben we afgesloten met de vraag die heel duidelijk in vers 8 door Paulus wordt aangehaald. Maar het is geen vraag, wij hebben de vraag naar onszelf toegetrokken. Namelijk vanuit de liefde jezelf delen. Paulus zegt dat, hè, wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen. Maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. En dat is de vraag die we meegenomen hebben. Van hebben wij elkaar zo lief? Hebben wij de gemeente, want Paulus schrijft het hier naar de Thessalonicenzen, de gemeente in Thessaloniki. Hebben wij elkaar zo lief dat wij onszelf, dat wij niet alleen het evangelie willen delen, maar dat wij onszelf willen delen met de gemeente. En niet met Thessaloniki, maar de gemeente hier in Enschede. En dat is een vraag die we mee hebben genomen. Nu zou het natuurlijk heel erg mooi wezen om dat met elkaar gewoon te behandelen. Om daar eens te kijken van oké, hoe werkt dat uit? Maar wat ik hoop is dat het echt iets uitwerkt. Dat het woord van God, u mag nogmaals mijn woorden vergeten, maar dat het woord van de Heere God ons zo in zijn greep krijgt. En dat we niets anders kunnen dan aan dat woord van de Heere God, geleid door de Heilige Geest, gehoorzaam zijn en dat uitdragen in ons persoonlijk leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, maar ook in de gemeente. Nou, Paulus die heeft ook gewerkt en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Paulus zegt bijvoorbeeld in vers 9, want terwijl wij dag en nacht werkten om niemand van u tot last te zijn. Paulus was tentenmaker. We hebben toen ook met elkaar gedeeld de vorige keer dat we vandaag de dag ook heel vaak zien dat evangeliepredikers een hele dikke bankrekening hebben, omdat ze de tienden vragen voor hun bediening. En dat gebeurt echt veel. En sommige van de evangeliepredikers die dat hebben gedaan, die een soort welvaartsevangelie predikten, dat als je bijvoorbeeld je tiende geeft, dat je dan ook bepaalde strepen voor hebt. Sommige evangeliërs zijn er echt op teruggekomen. Ook evangeliepredikers in het buitenland, die gezegd hebben van het is niet goed geweest wat we hebben gedaan. Maar Paulus heeft dat in ieder geval niet gedaan. Paulus laat heel duidelijk zien van ik heb telkens weer in mijn eigen behoefte voorzien. Ik ben tentenmaker geweest. Waarom? Omdat ik niemand van u en helemaal niet die jonge gemeente in Thessaloniki tot last wilde zijn. Tot last wilde zijn. Hij wilde geen enkele belemmering vormen voor de jonge gemeente om de Heer Jezus Christus te aanvaarden. Want het geven van geld, voornamelijk geld of goed, kan natuurlijk echt een belemmering zijn voor mensen om de Heer Jezus aan te nemen. Ja, als je misschien in de druk van het leven zit en er wordt beloofd dat je een goed leven krijgt, ja, dan zou je misschien nog kunnen zeggen van oké, dan geef ik mijn tiende wel, dan geef ik de dingen wel. Maar we hebben hier 2 weken geleden ook gesproken in de gemeente over de rijke jongeling. En daar staat heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt van oké, het is heel moeilijk voor een rijke. En hoe komt dat? Nou, als een rijke gewoon in de welvaart van zijn leven zit, ja, waarom heeft hij de Heer Jezus dan nodig? En als je dan gaat zeggen van, ja, je moet tiende geven, zal zo'n rijke ook zeggen van, toeladoki. Maar het gaat erom dat Paulus hier laat zien, ik heb niemand tot last geweest. Dat is ook een vraag voor ons. Zijn wij mensen tot last? Omdat wij allerlei wetten opleggen, waaraan iemand moet voldoen, voordat hij of zij bij de Heer Jezus kan komen. Maar die wetten heeft de Heer Jezus nooit gegeven. Een ander punt, wat we hier zien, even kijken hoor. In vers 10, u bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Paulus heeft het evangelie gepredikt en vers 11 zegt, zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. We hebben toen even gekeken naar dat vaderlijke, wat Paulus laat zien, en ook dat moederlijke, want dat staat in vers 7, wat Paulus laat zien. Dus die twee kenmerken die in de verkondiging van Paulus naar voren komen. Dat moederlijke van dat koesteren en dat vaderlijke van dat aanmoedigen, van dat bemoedigen. Van kom op, je moet erbij blijven, je moet bij de rechte leer blijven. En Paulus zegt dan hier, zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten. En wat zegt dat mij? Nou, dat Paulus echt de tijd heeft genomen voor mensen. Paulus heeft echt de tijd genomen, geïnvesteerd in mensen om langs zij te komen. Om met ze op te trekken, om met ze mee te gaan. Hij had die jonge gelovige, toen hij erbij was, heeft hij persoonlijk die mensen toegesproken. Omdat dat belangrijk is. Omdat heel vaak mensen persoonlijk vragen hebben. Of persoonlijk tegen dingen oplopen. Wij mensen, wij broeders en zussen, zijn niet allemaal gelijk. Toch? Ja, even een klein beetje reactie, want het bleef zo stil. Ik denk, nou, ja. Nee, wij zijn niet allemaal gelijk, maar toch heeft God met ons allen een persoonlijke relatie. En wil hij ons in die persoonlijke relatie gebruiken om de ander tot een hand en tot een voet te zijn. En daarom is het goed, en als Paulus dus zegt van wij willen het evangelie met u delen, maar we willen ook onszelf delen, dan bedoelt hij van oké, maar ik wil dat persoonlijk contact om u te helpen in de groei, in uw wandel met de Heer Jezus. Want daar gaat het naartoe. Want op een gegeven moment zegt hij dan, als hij het dus heeft gehad over dat hij zichzelf wil delen, dat hij persoonlijk contact heeft gehad om de ander op te wekken en aan te moedigen, net als zijn vaders en kinderen, dan zegt hij, waar wij riepen, vers 12, wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daar is Paulus mee bezig. Om de mensen echt op te roepen, om de mensen aan te moedigen, om datgene wat goed is te koesteren, om datgene wat aanmoediging, wat bemoediging nodig heeft, langs zij te komen, heel persoonlijk, om waardig te wandelen voor God. En dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, wat is waardig wandelen voor God? En dat is geen retorische vraag. Wat is waardig wandelen voor God? Wat zijn uw gedachten daarbij? Gewoon kort en krachtig. Eerlijkheid. Nee, ik heb het al herhaald. Wie nog meer? Eerlijkheid wordt hier genoemd. Toegewijd leven. Nou, ook mooi dat de luisteraars thuis iets horen vanuit de zaal. Toegewijd leven. Wie nog meer? Eerlijkheid, toegewijd leven.
Liefde voor elkaar.
Ja? Oké. Nee, hij doet het, hij doet het. Dat is alleen voor de luisteraars thuis. Ja?
Onbaatzuchtig.
Onbaatzuchtig?
Dus niet op eigen voordeel uit.
Ja, niet op eigen voordeel uit. Ja?
God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf.
God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. De samenvatting van de wet. Ja, door de Heer Jezus.
En toevoegen, God op de eerste plaats zetten.
God op de eerste plaats zetten? Ja. Mooi. Ja, kijk nog meer.
Waardig, oprecht te leven voor God en ook heilig te leven.
Waardig en oprecht te leven voor God en ook heilig te leven, ja. Laatste.
Trouw te zijn.
Trouw te zijn. Trouw te zijn, ja. Mooi, ja.
Niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Want er staat alleen maar broeders, maar hij bedoelde natuurlijk gezamenlijk.
Zeker weten. Zeker weten. De zusters komen er niet onderuit. Want het gaat over een persoonlijke wandel. Het is goed, het is genoeg, Gerard. Het gaat over een persoonlijke wandel die wij mogen hebben met de Heere God. Een persoonlijke wandel die wij mogen hebben met de Heere God. En de punten die we genoemd hebben, die zijn natuurlijk ook niet alleen voor de broeders, maar ook voor de zusters van de gemeente. Ook voor de zusters van de gemeente. En de punten die genoemd zijn, zoals God bovenaan zetten, onbaatzuchtig, God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf, eerlijkheid en trouw, al die punten, ja, dat klopt, dat klopt, ja. En we gaan zelfs, één punt die genoemd werd door die zuster, gaan we nog behandelen in 1 Thessalonicenzen 4, want daar staat het namelijk, de wil van God, het waardig leven voor God, wat wil God nou, de waardigheid voor God. En als je dan hebt over de wil van God, hoe wil God nou dat we waardig leven? Dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, want dit is de wil van God, uw heiliging. En dan volgt de andere dingen, dat u uzelf onthoudt van ontucht en verder. Maar dat is een heel voornamelijk punt, want heel veel mensen zijn op zoek naar de wil van God in het leven, maar de wil van God wordt heel duidelijk in de Bijbel omschreven. En een van de punten van de wil van God is namelijk dat we heilig leven. Dat we als een afgezonderde leven. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, heilig leven voor God. Als we even iets terugbladeren vanuit de Thessalonicenzenbrief naar de Colossensebrief. Dat is de brief ervoor. Dus de Colossense, hoofdstuk 1, vers 10. Colossense hoofdstuk 1 vers 10. Daar staat namelijk, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. En dan staat er iets bij, namelijk hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar in stil te staan. Wat is nou die waardige wandel voor de Heer? Nou, in de eerste plaats is het dus hem in alles behagen. We hebben vaker de tekst tegen elkaar gezegd die Paulus aanhaalt. Of die Paulus uitspreekt in Korinthebrief. Alles wat u doet, of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, doet het al tot eer van God. Dus niet alleen hier zondag bij elkaar komen of op de dinsdag bij elkaar komen. Nee, ons hele leven is doordrongen van het feit dat we in genade leven, dat we door de Heere Jezus Christus leven, dat we in de Heere Jezus Christus leven. En alles wat we doen, in alle facetten van ons leven, in onze woorden, daden, in onze kleding, in ons gedrag, in ons uitgaan, in onze binnenblijven, wat dan ook, we doen alles tot eer van God. Dat is een heel belangrijk principe. En daar moeten we van doordrongen zijn. En dat moet onze gesprekken ook beïnvloeden. Dat we doordrongen zijn dat we altijd de Heere willen behagen. Dat we dat willen doen wat Hij van ons vraagt. Dat we zo gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Dat we zo gericht zijn op God dat Hij door zijn Heilige Geest uitwerkt in ons leven. Dat Hij door zijn woord uitwerkt in ons leven hoe wij Hem mogen behagen. En dat het zichtbaar wordt. In onze levens, maar ook in de gemeente. En dan staat er nog iets anders bij. Er staat namelijk, en in elk goed werk vrucht draagt. En in elk goed werk vrucht draagt. Nu heeft de Heer Jezus het in het Johannesevangelie, Johannes hoofdstuk 15, gesproken over dat vrucht dragen. Dat gaat namelijk over de ware wijnstok en de ranken. De ware wijnstok en de ranken. Nou moeten we weten, en dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd, maar we blijven het aan elkaar herhalen, dat we niet alles uit de evangelie één op één kunnen leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente was immers, toen de evangelie hun geschiedenis hadden, was de evangelie of was de gemeente nog een geheimenis. Dus we kunnen niet zomaar alles één op één, wat staat geschreven in de evangelie, leggen op de gemeente. Maar we moeten wel degelijk de geestelijke lessen eruit halen. Nou, en nu komen we bij een geestelijke les uit Johannes 15. Daar kunnen we nog een hele les over houden, Johannes 15. Maar dan gaat het over die wijnstok. En de vader is dan de wijngaardenier. En dan heeft de Heer Jezus het over vrucht dragen. En dan heeft de Heer Jezus het over vrucht dragen. En als Paulus dus zegt in de Colossensebrief en in elk goed werk vrucht draagt, dan zegt de Heer Jezus over dat vrucht dragen, hoe kunnen wij nou uitermate vrucht dragen door in hem te blijven. Door in hem te blijven. En dat houdt dus in dat wij naast het feit dat wij in alles God op de eerste plaats willen zetten, God willen verhogen, dat wij dat leren vanuit het leven en vanuit hoe de Heer Jezus was. En vanuit Hij, wat Hij heeft gedaan. En ook vanuit wat Hij mogelijk heeft gemaakt door het offer wat Hij gebracht heeft op Golgotha. En de Heer Jezus zegt hier, je moet in mij blijven, want wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En dan zou je het kunnen, even heel kort, je zou kunnen zeggen van oké, als je niet in hem blijft, ja dan word ik dus van het kindschap van God weggenomen. Nee. Dat niet. Want dat eerste verhaal, die wijnstok en de wijngaard, dat is in eerste instantie niet voor ons. Maar de geestelijke les is wel degelijk dat de Heer Jezus zegt van je moet in hem blijven. In hem blijven. En dat betekent dat je moet groeien in hem. Dat je moet groeien in de kennis van de Heer Jezus. Daarom zegt Petrus, je moet groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Omdat je onze gerichtheid als in persoonlijk leven en in de gemeente moet gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Als wij te maken hebben, ik schrijf in het gemeenteleven van november, dat weet ik nog omdat ik hem vandaag geschreven heb, een beetje laat, maar daar heb ik het over vergevingsgezindheid. En het gebeurt heel vaak, dat voorbeeld, dat misschien is het goed om dat aan te halen. Wij kunnen in ons leven dingen meemaken, waarin wij zeggen tegen elkaar van ik kan niet vergeven, of ik kom niet tot de stap van vergeven. En als wij vrucht willen dragen, ook in de vergeving die God ons in Christus heeft gegeven, dan moet het zo zijn dat de Heilige Geest en het woord van God, dat vrucht gaat voortbrengen in ons leven en vanuit ons leven. Als wij gericht zijn op onszelf, dan komen we nooit bij het punt van vergeven. Nooit. Maar als wij door het woord van God en door de Heilige Geest datgene uit laten werken, dan gaat de Heilige Geest ons wijzen, mag ik het misschien zo heel eenvoudig zeggen, op de Heer Jezus. En dan toont Hij ons de Heer Jezus die aan het kruis werd gespijkerd. Onterecht. Hij was vol waarheid. Hij was volledig onschuldig. En Hij werd aan het kruis gespijkerd. En toen Hij aan het kruis gespijkerd werd, zei Hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is vergeving. En wat nu de Heilige Geest uitwerkt op het moment dat wij willen groeien in de Heer Jezus, is dat Hij het uit de Heer Jezus pakt en het ons verkondigt. En zegt van, kijk, dat is jouw heiland. Dat is uw heiland. En zo ging Hij met die situatie om. Dat is leven. En dat is zo geweldig mooi, want dan groeien wij in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dan dragen wij vrucht. Wat voor vrucht? De vrucht van vergeving. De vrucht van vergevingsgezindheid. En dat is vrucht dragen. Dat als Paulus zegt, even weer terugkomen bij de Colossense, als Paulus dus weer zegt van oké, hem in alles behaagt en in elk goed werk vrucht draagt, dan betekent dat wij de dingen die we doen, alle dingen die we doen, dat wij daarin vrucht dragen voor de Heer Jezus. Dat wij daarin kijken en mee bezig zijn, ons beijveren om de Heer Jezus te verheerlijken. Om de Heer Jezus te verhogen. Om de Heer Jezus te vergroten in ons leven. En we mogen weten dat we vanuit de vrucht, want hier staat dus, hè, die vrucht, die draagt veel vrucht. Maar het wonder van de genade is dat wij mogen weten dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven aanwezig is. Als wij kinderen zijn van God. Dan is de Heilige Geest in ons leven gekomen en dan hebben wij de vrucht van de Heer Jezus. Dan hebben wij de vrucht van de Heilige Geest. En vandaar ook dat niemand van ons die gelooft kan zeggen van dit kan ik niet. Ja, we kunnen het niet uit onszelf, maar wel uit hem. Omdat het ons gegeven is. Alleen we moeten leren om daarvan uit te leven. Nou, en dan is het natuurlijk nodig, en dat staat er ook, en groeit, Colossense 1, vers 10, en groeit in de kennis van God. Dus u merkt het, hè? Het gaat dus om hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt. En dat vrucht draagt heeft te maken met het feit dat we de Heere Jezus verhogen. En dan staat er weer, en groeit in de kennis van God. Groeit in de kennis van God. Nou, Spreuken 2. Want hoe groeien we nou in de kennis van God? En dat staat dan in Spreuken 2, vers 1. Spreuken 2, na de psalmen. Spreuken. Er staat in Spreuken 2, vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen van de Heer begrijpen, de kennis van God vinden. De kennis van God vinden. De Heer geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. En dan gaat het over, hè, over die woorden, die geboden. Datgene wat de Heere God gezegd heeft, datgene wat de Heere God gesproken heeft. En dat is iets waar wij ons in moeten verdiepen. En dat zien we bijvoorbeeld ook in Daniël. Daniël die heeft het op een gegeven moment ook van, dat de Heere zegt bijvoorbeeld over het einde. Dan zegt de Heere op een gegeven moment tegen Daniël, sluit dit maar toe. Want ik zal degene die het woord onderzoeken, zal ik het in het eindtijd bekendmaken. Zal ik het in het eindtijd openbaren. Maar het gaat erom dat we dat woord onderzoeken. Dat we in dat woord duiken. En dat zien we ook in het leven van de Heere Jezus Christus terug. Want de Heere Jezus Christus, die is continu aan het onderwijzen. Hij is continu aan het onderwijzen. Ik heb het woord onderwijs opgezocht op internet. Dat gaat heel makkelijk. En dan zie je op een gegeven moment hoe vaak de Heere Jezus heeft onderwezen. Hij was daar continu mee bezig. Maar hij onderwees als een gezaghebbende. Want zijn leer en zijn leven stemden overeen. En Paulus in Handelingen 18, we bladeren even iets door de Bijbel heen, want dit is een heel belangrijk punt. In Handelingen 18, daar zien we dat Paulus... Handelingen 18, daar zien we dat Paulus in Korinthe is. Handelingen 18 vers 11. Hij is in Korinthe. En wat staat er dan over Paulus? Over dat onderwijzen. En hij verbleef, Handelingen 18 vers 11, en hij verbleef daar een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Onderwijs in het woord van God. En dat is zo. Als wij werkelijk de Heere Jezus Christus willen kennen. En willen weten wie Hij is en wie God is. En kennis willen vergaderen over God. Dan zullen wij ons moeten laten onderwijzen vanuit het woord. Dat moet ik ook doen. En dat moet u ook doen. Dat moeten we samen doen. Samen moeten we dat woord van de Heere God uitspitten. Dan moeten we dat tot ons nemen. Dan moeten we dat tot ons nemen, zodat de Heilige Geest het weer kan gaan gebruiken op momenten dat we het nodig hebben. En denkt u dan bijvoorbeeld maar aan de Emmausgangers. Want zij waren ook helemaal doordrenkt van de profeten, van alles wat er geschreven was. En toen waren ze zo terneergeslagen, want zij hadden gedacht dat de Heer Jezus Christus koning zou worden. En toen werd hij geen koning. En toen is hij in het graf gegaan en toen waren ze helemaal terneergeslagen. Ze waren helemaal van het padje. Op pad. En toen in één keer kwam de Heer Jezus naast hen lopen. En wat deed hij? Wat voor onderwijs? Hij onderwees hen uit de geschriften. En hij zei van, moest de Christus niet lijden. En hij sloot aan op datgene hoe zij God kenden. Hoe zij de Heer Jezus kenden. En op een gegeven moment bij het breken van het brood. Toen werden hun ogen geopend, vielen de schellen van hun ogen. En toen zagen zij, dit is Jezus. Dit is de Heer Jezus. En wat zeggen ze dan tegen elkaar? Was ons hart niet brandende. Wanneer? Toen hij voor ons de schriften opende. Toen hij ons verklaarde wat er allemaal moest gebeuren. Ons hart brandde, omdat we wisten dat het woord van God was. Omdat we wisten dat hij het had over Gods Zoon. Over degene die hen zo lief en zo dierbaar was. Ze hadden die kennis vergaderd. En de Heilige Geest liet die kennis dalen in hun hart. En dat is hoe wij samen gemeente mogen zijn. Hoe wij waardig voor de Heer mogen wandelen. Dat wij met elkaar zo bezig zijn om dat woord van God zo te verhogen. In de gemeente, in onze persoonlijke levens. In onze huwelijkslevens. In onze positie als man, in onze positie als vrouw. In onze omgang met onze kinderen. Met hen die geloven en met hen die niet geloven. In alle moeilijke facetten die de gemeente kent. Dat wij het woord van de Heere God verhogen. Dat de Heilige Geest, God door de kracht van zijn Heilige Geest, in ons kan werken. En dat de harten geraakt worden. En dat harten niets anders kunnen dan zeggen van, was ons hart niet brandende. Dit is wat we gehoord hebben. Dit is hoe wij hem hebben leren kennen. En nu is het zo dat de Heilige Geest komt in zijn kracht. En dat gepredikte woord, dat onderwezen woord, uitwerkt. En dat ze niemand anders zien dan Jezus Christus alleen. Amen.